het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering, de podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Zelfredzaam, verantwoordelijk, dat soort woorden. Ze staan in alle beleidsnotas in het sociaal domein en het lijken containerbegrippen, maar wat Willemijn van der Zwaard betreft, en zij is de auteur van het boek Omwille van Fatsoen, de staat van menswaardige zorg. Wat haar betreft zijn dit heel sterk normatieve uitspraken over wat het eigenlijk is, een menswaardig bestaan. Zij deed onderzoek naar verzorgingsstaatinstituties en in het bijzonder de buurteams van de gemeente Utrecht. En in hoeverre zij die opvattingen over menswaardigheid recht doen en in hoeverre ze expliciet zijn, meespelen in het dagelijks werk. En ze deed daar een langdurig onderzoek naar en daarover ga ik met haar in gesprek. En we gaan niet alleen praten over dat die ontmoeting tussen staat en burger op de bank, als de buurteammedewerker de inwoner aan het helpen is. Maar we zoomen ook wat uit naar bijvoorbeeld gemeenteraadsleden en Tweede Kamerleden en hoe zij op een waardevolle manier kunnen toezien en ingrijpen op wat die instituties daar toch in de praktijk uitspoken. Willemijn van der Zwaard. Willemijn, wie ben jij eigenlijk?
Ik ben Willemijn van der Zwaard en ik heb de afgelopen bijna 7 jaar gewerkt voor de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Een hele mond vol, maar dat is een onafhankelijke strategische adviesraad voor regering en parlement. En het leuke aan het werken bij de RVS is dat je echt mega veel thema's over de volle breedte van zorg, sociaal domein en samenleving ter hand mag nemen. En in diezelfde periode heb ik ook gewerkt aan mijn proefschrift waar we het vandaag over hebben. En nu sta ik op het punt om aan mijn nieuwe baan te beginnen. En ik ga de overstap maken naar de praktijk, waar ik heel erg naar uitkijk. Ik ga werken voor Reinaarden. Dat is een grote gehandicaptenzorgorganisatie in de regio Utrecht. En daar word ik programmamanager. En ik ga me eigenlijk bezighouden met de meer lange termijn vraagstukken van de organisatie, die dus voor de hele organisatie relevant zijn. En ik hoop heel erg dat ik daar ook heel veel meer nog feedback en concreetheid van het dagelijks leven en zorgen van mensen op mijn pad ga vinden.
Oh, wat cool. Nou, en ja. Dus je gaat een beetje uit de beleidshoek weg en je gaat wat meer naar de werkvloer. Gefeliciteerd vast met je nieuwe baan. En ik denk dat ze je gaan missen bij je oude.
Ik ga hen ook missen hoor, want ik heb daar heel erg goed gehad. maar het werd ook tijd voor de overstap.
Toen jij 1 keer je proefschrift af had, dachten zij ook wel, nu zal ze wel om zich heen gaan kijken. Dat is ook een heel natuurlijk moment natuurlijk. Want je hebt een proefschrift geschreven. Is dat trouwens een publieksversie, dat boek? Of is dit echt je proefschrift?
Het is echt mijn proefschrift.
Nou, dat is echt ik durf zomaar te zeggen, een van de eerste proefschriften die ik echt gewoon aan het lezen ben en denk, nou, ik wil ook nog wel het einde halen, zeg maar. Het heet Omwille van Fatsoen, de staat van menswaardige zorg. Het is uitgegeven bij Boom Bestuurskunde. Ben jij ook bestuurskundige of ben jij gepromoveerd in iets anders?
Ik ben nu wel gepromoveerd in de bestuurskunde, maar ik ben opgeleid als historicus.
Gewoon brede bezem, maar. Wat mooi. Nou, het is een boek waar ik enorm van onder de indruk ben. Of in ieder geval, ik ben ook onder de indruk van het onderzoek. Het is een onderzoek naar hele grote begrippen als institutionele vernedering, fatsoensnormen, mensbeelden. Klinkt allemaal heel groot en abstract. Het is een onderzoek geweest dat heel concreet op de werkvloer heeft plaatsgevonden bij de buurteams in Utrecht. En is dus een combinatie van grote thema's en kleine menselijke contacten en alles wat daartussenin zit. Dus daar gaan we over praten, daar heb ik heel veel zin in. Maar eerst maar eventjes, ben ik ook wel nieuwsgierig naar, hoe komt een mens tot dit onderzoek?
Ja, dat Ik weet eigenlijk heel precies hoe dat in dit geval is gekomen. Toen ik na mijn studie voor de raad ging werken. Een van de eerste activiteiten die ik daar deed was het organiseren van een symposium. En daar sprak Femke Halsma. En zij sprak over een ontmoeting tussen haar en de politie in Amsterdam en een buurvrouw die ze hielp. En in die ontmoeting gebeurde iets waarvan zij zei, ja, zo moeten we niet als overheid met onze mensen omgaan. En zij haalde toen dat concept institutionele vernedering aan van de filosoof Avishai Margalit. En ik zat daar in de zaal en ik dacht, dat is een boek. Ja. En ook in mijn geval dacht ik ook meteen, dat is dus een promotieonderzoek. Want ik had wel de wens om dat nog eens een keer te gaan doen. Maar er was iets in die term waarvan ik dacht, dit raakt aan alle vraagstukken waar we op dit moment voor staan in onze verzorgingsstaat. Of in de manier waarop we voor elkaar willen zorgen in dit land.
Want als je dat begrip institutionele vernedering, als je dat in jouw woorden zou omschrijven, wat is dat dan?
Ja, ik begin dan eigenlijk altijd heel klassiek bij de definitie van Margalit zelf. Namelijk dat het verhaal is eigenlijk positief. Dus een fatsoenlijke samenleving is een samenleving waarin instituties mensen niet vernederen. Dus dan is vernedering afwezig. En institutionele vernedering, dat is een vorm van vernedering die niet tussen mensen plaatsvindt, maar tussen... uiteindelijk wel tussen mensen, maar van die mensen is de een afhankelijk van de ander. En die ander die handelt in de opdracht, of die vertegenwoordigt iets groters, namelijk een institutie of een
organisatie,
bijvoorbeeld de overheid.
Ja. Ik kan mezelf die term nog goed herinneren. Ik was toen politiek actief voor de Partij van de Arbeid en... de toenmalige beginselprogramma, die heeft ook dat woord fatsoen toen. En ik weet nog dat er heel veel om te doen was. Yeah. Omdat er, ik geloof zelfs dat mensen het woord spruitjeslucht ook wel gebruikten bij die term. En ik weet nog dat Ruud Kolen, de toenmalige voorzitter, erg hechtte aan die fatsoenlijke samenleving die hij... Is dat een beetje in dezelfde... Was dat toen op een bepaald moment gewoon hip om het daarover te hebben?
Nou... Kijk, wat wel interessant is aan het werken van Margalit, hij is Israëlische Amerikaans filosoof en hij heeft heel veel geschreven over herinneringsculturen, over ook de verwerking en de doorwerking van de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Dus hij heeft zware, ook hele ethische thema's altijd ter hand genomen. En dit is eigenlijk een van zijn meer sociaal-maatschappelijke boeken, zou ik wel willen zeggen. En ik denk dat er bij hem echt een soort diep verlangen is om om iets aan te reiken waarmee je kritisch kunt spiegelen. Dus waarmee je gewoon een samenleving op een bepaald moment iets kritisch kunt, een soort spiegel kunt voorhouden. En de drijfveer daarvan is dan om mensen in hun waarde te laten, te alle tijden. En ja, dat zal niet altijd helemaal 100% lukken, maar laten we dan in elk geval voorkomen dat we door het ijs zakken. En dat we dus... dat er vernedering ontstaat.
Ja.
Dus het is, ik denk dat het bij hem echt... het is bijna een moreel ethisch verhaal. Vanuit het, en ik heb daar een heel... heel maatschappelijk... en ook heel bestuurlijk... of
en ook heel praktisch.
Ook heel praktisch verhaal van gemaakt. Ja.
Dus jij werd gegrepen door die term... institutionele vernedering... en dacht... dat is een boek en een onderzoek... en daar ga ik... Dat wordt van mij, dat begrip.
Ja.
In je boek lezen we dat verlangen van Margalit, of eigenlijk dat uitgangspunt van Margalit, namelijk dat een bureaucratie vernedering voorkomt, omdat dat zonder aanziens des persoons, even heel kort door de bocht, in een bureaucratie wordt iedereen gelijk behandeld. En dus kun je daarmee een norm stellen waarmee voor iedereen vernedering voorkomen wordt. En jij hebt dat begrip al onderzoekend wel meer lagen gegeven en misschien zelfs een beetje geflipt in Nederland. Vertel daar eens iets over.
Hey, Margalit zegt inderdaad als een samenleving zich bureaucratisch gaat organiseren, zoals dat in de verzorgingsstaat ook het geval is, dan wordt er gewerkt met rechten in plaats van met gunsten. En dat is goed nieuws, want gunsten zijn eigenlijk voor Margalit, dus niet per se voor mij, per definitie vernederend. Omdat er een soort...
Daar moet je dankbaar voor zijn.
Je moet dankbaarheid tonen. En dat is een soort ongelijkwaardigheid waar hij problemen mee heeft. En hij zegt dus op het moment dat, bijvoorbeeld sociale voorzieningen zoals zorg of bijstand of dat soort voorzieningen in de bureaucratische sfeer worden getrokken, dan gaan ze uit die sfeer van liefdadigheid. En dat is goed nieuws. Dan komen we dichter bij die fatsoenlijke samenleving.
Ja, want dan is het neutraler ook.
Ja, dat klopt. Ja. Alleen, wat ik in elk geval wil laten zien, is dat de geschiedenis van de Nederlandse verzorgingsstaat eigenlijk precies het tegenovergestelde laat zien. Dat doet op zich even niets af aan dat we een heel rijk en heel groot vangnet hebben opgebouwd in de verzorgingsstaat, waar denk ik ook iedereen nog steeds wel blij mee is. Met dat
zelfs een beetje trots op. Ja.
Hebben, dat we daar trots op zijn. Hè? Dat is dus daar even los daarvan. Maar het interessante is dat je eigenlijk in de totstandkoming van dat soort collectieve sociale voorzieningen steeds ziet dat als de overheid zich ermee gaat bemoeien, dat er een soort angst is dat het minder persoonlijk wordt. Dus dat het...
En verzakelijkt.
Het gaat natuurlijk over... Ja, het raakt verzakelijkt, inderdaad. En het gaat natuurlijk over superpersoonlijke dingen. Want je gezondheid en je inkomen of je bestaanszekerheid. Ook de manier waarop je kennis onderwijs is ook iets wat heel dicht bij jezelf staat. En eigenlijk alle politieke partijen, zelfs die voorstander waren van laten we dit meer als collectief gaan organiseren, zeiden wel, we moeten opletten dat als de overheid dit gaat doen, dat we niet te veel, dat het niet te zakelijk wordt.
Komt dat door de verzuiling? Dat warme gevoel wat we hebben bij voor elkaar zorgen, maar dan wel in eigen kring?
Ja, ik denk, want het waren inderdaad met name zeg maar de religieuze politieke partijen of de confessionele politieke partijen die daar huiverig voor waren. Omdat voor hen, denk ik, specifiek vanuit die religieuze traditie, zorg ook een hele spirituele dimensie had. En ook als je mensen in hun waarde wilde laten in het zorgverlenen, dan moest er ook aandacht zijn voor die kleuring vanuit het religieuze. Maar er zit denk ik ook een... Dat is ook wel kenmerkend voor de Nederlandse geschiedenis. Dat we heel veel maatschappelijk initiatief altijd hebben gehad. Even al dan niet religieus of al dan niet verzeild. Ja. Heel veel grote vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties die ook verantwoordelijkheid namen voor dat zorgen voor elkaar. En dat die zagen natuurlijk ook hun rol bedreigd. Doordat de overheid dat ineens dan ging doen. En wat heel interessant is dat je ook ziet dat de overheid van oudsher eigenlijk niet zo goed is in het een beetje doen. Dus op het moment dat er een wettelijke taak kwam, de overheid moet zorgen voor armen, of die moet eigenlijk dus zorgen dat als je plotseling je inkomen kwijtraakt, dat je niet aan de grond komt te zitten, maar dat je toch iets van een soort minimum krijgt, dan gingen we dat niet alleen als recht voor iedereen zeg maar organiseren, maar dan ging de overheid ook iets zeggen over hoe dat dan verstrekt moest worden en over wie dat dan moest doen en over hoe die dan verantwoording moest afleggen en hoe we daar dan weer op gingen controleren. Ja. Dus je ziet een soort uitdijing, dat is ook die bureaucratisering waar iedereen het steeds over heeft, dat als een soort van één schaap over de dam is, namelijk we gaan dit doen als collectief, dat we dan het liefst ook die hele uitvoering als overheid naar ons toe trekken.
Ja, dat is ook niet raar natuurlijk. Want je kan het niet meer doen op de blauwe ogen en met dankbaarheid. Je moet het doen met belastinggeld. En dan moet ook een zekere objectivering of toezicht of al die dingen meer, moet je dan gaan organiseren. Ja, je ziet het zo gebeuren.
Ja, want dit is dus zeg maar het levensgrote probleem waar we ook nu nog steeds voor staan. Van dat je... Iedereen wil graag dat de zorg persoonlijker wordt, dat we maatwerk gaan leveren of dat de menselijke maat terugkomt. Allemaal echt hele warme pleidooien. Maar die overheid heeft ook nog steeds de verplichting om gewoon mensen niet willekeurig te behandelen en zonder aanzien des persoons verantwoording af te leggen over wat zij met ons belastinggeld hebben gedaan.
Ja, nou, en dat is in je boek ook wel mooi, want je begint met die begrippen van Marguerite, maar vervolgens ga je nog meer beschouwingen eigenlijk op, kan de staat wel zorgen? En hoe zorgt de staat dan precies? En wat is het mensbeeld wat erachter zit? Je gaat nog iets breder dan alleen maar dat principe van die institutionele vernedering. En je citeert dan ook de Zwaan bijvoorbeeld. Kun je daar iets meer over vertellen?
Wat onder andere Abraham de Zwaan heel mooi heeft laten zien in zijn werk over de verzorgingsstaat, is dat collectieve voorzieningen ook super normatief zijn. Dus dat het niet alleen een soort praktische of pragmatische keuze is geweest. Laten we dit van lekker handig, schaalgrootte, laten we dit met z'n allen tegelijk organiseren. Maar dat er ook echt een soort idee over, of een opvatting over wat menswaardig bestaan is. En hoe we dat aan elkaar gunnen achter zit. En dat het dus in de loop van de geschiedenis van de verzorgingsstaat, hebben we de overheid de rol en taak gegeven om een opvatting over menswaardig bestaan te hebben. Namelijk, dit is goed leven.
Ja, en daar en is het dan ook heel praktisch van goed leven is niet allemaal kratjes bier in je achtertuin opgestapeld. En dat soort moeten we ons want het klinkt natuurlijk ook heel mooi. Hè? Dit is goed leven, kan je ook nog heel warm bij voelen. Maar wordt het zo praktisch?
Inmiddels wordt het soms wel zo praktisch en dat is ook denk ik een probleem, maar daar komen we vast nog op terug. Maar dat begint met dat we zeggen, bijvoorbeeld in de late 19e eeuw, daar heeft de Zwaan ook veel over geschreven, we leven in een moderne industriële samenleving. Dat betekent dat veel mensen fabrieksarbeid verrichten. En bij fabrieksarbeid kan je gewond raken of kan je een ongeluk krijgen. En is het dan nog fair om te zeggen, zoek het zelf maar uit. Je hebt ineens geen inkomen meer, want je werkt niet, dus je hebt geen inkomen.
En daar komt de arbeidsongeschiktheidsverzekering vandaan.
Ja, dus we beslissen op een gegeven moment in de loop van onze geschiedenis, hebben we besloten, het is een goed idee om zo'n soort risico, dus een bedreiging eigenlijk van menswaardig bestaan, om dat een collectieve zaak te maken. Ja.
En ook verplicht te verzekeren collectief. Dus op die manier ook collectief te maken. Ja. Maar ook je kan ook niet zeggen dat je er niet aan meedoet.
Nee, precies. Dus dat is dan, dat is natuurlijk ook een soort van democratisch aspect daarvan. Dat als de politiek bij meerderheid heeft besloten, dit gaan we nu doen, dan gaan we dat dus doen.
Ja, jij zegt dus die normstelling eigenlijk over wat is nou menswaardig. En vooral ook welke maatregelen en wetten en voorzieningen moeten er dan allemaal vanuit de staat geregeld worden. Als we zeggen, ja, dit is dus wat de staat moet doen. Hè? Dit is dat ijs waar we niet doorheen willen zakken. Mm. Wat ik uit je boek haal, is dat we die norm, dat we die heel impliciet houden soms. En ook vatten in allerlei, jij gebruikt ook woorden als metaforen en containerbegrippen en holle frasen. Word ik in zoverre blij van, omdat ik daar ook in geïnteresseerd ben van, dat zo'n begrip als menswaardig, als dat niet praktisch is, maar ook menselijke maat, ik heb geen idee wat dat is.
Nee, het lastige is dat je, op het moment dat je het niet expliciet maakt, dan is iedereen het er ook altijd mee eens. Want niemand is tegen de menselijke maat.
Nee, niemand is zelfs tegen maatwerk.
Nee, helemaal niet. Nee. Maar niemand weet ook wat het nou precies betekent.
Ja.
En al helemaal niet hoe je erop moet sturen. Wat we uiteindelijk wel willen. Ik zeg niet dat ik dat wil, maar als overheid wil je wel iets van grip hebben op wat er dan gaat gebeuren als je maatwerk bepleit.
Ja.
Want je moet er ook nog steeds weer achteraf over verantwoorden.
Ja.
Dus het is inderdaad vaak dat dat normatieve aspect van beleid, van sociaal beleid, blijft impliciet. Of het wordt dus heel makkelijk als iets neutraals gepresenteerd.
Dat zo willen van, we toch iedereen allemaal?
Precies, ja. Dat, ja. En ik denk ook wel dat dat in de loop van de tijd meer is geworden. Als je het hebt over willen we wel of geen arbeidsongevallen verzekeren, gegeven het feit dat we nu heel veel fabrieken hebben. Dat is een vrij praktische uitwerking van menswaardigheid of menswaardig bestaan en hoe je dat beschermt. Maar inmiddels zitten we natuurlijk in een soort niveau ook aan welvaart. Dat het nu gaat het over iets als zelfredzaamheid. Wat veel, het is eigenlijk ook van zichzelf al veel abstracter. Van waar hebben we het dan eigenlijk over?
Ja.
En heel vaak die retorische vraag die je net stelde. Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? Ja, niemand natuurlijk.
Terwijl er enorme ziektewinst zit bij het niet zelfredzaam zijn.
Ja.
Ik ken ontzettend veel vrouwen die klagen over de niet zelfredzaamheid van hun echtgenoot rondom de was. Nou,
ik bedoel maar.
Dus daar kun je best een beschouwing over opzetten. Wat ik zo interessant vind aan jouw onderzoek, want dit zijn de grote concepten en ook een historisch perspectief wat heel interessant is. Maar je bent vervolgens, en jij noemt dan de trits mens, taak en werk. Dus je bent het heel praktisch gaan maken. Dus dat die mens gaat dan over dat mensbeeld. Hè? Daar ben je een beetje aan geroken. Maar volgens ben je gewoon gaan kijken, hoe gaat dat nou in het contact tussen staat en burger? En dat is letterlijk het contact tussen een buurtteammedewerker en iemand die met die buurtteammedewerker te maken heeft. Waar kwam het moment waarop je waarop je dacht, en daar gebeurt het dus, fatsoen?
Ja. Nou, ga ik nog heel even terug naar Margaliet zelf. Want die is namelijk wel heel stellig in zijn basisredenering. Dat hè, op papier kan je het nog zo fatsoenlijk geregeld hebben. Maar als het in de praktijk tot vernedering leidt, dan verlies je dus je fatsoen als samenleving. Dus het is belangrijk om ontmoetingen tussen staat en burger mee te nemen in je analyse van zoiets als fatsoen dan wel institutionele vernedering.
En dan ga ik toch die olifant in de hoek van de kamer noemen. Jij moet nu rondlopen door Nederland en dingen zien gebeuren rondom de toeslagen, rondom Groningen, rondom Tata Steel. Waar je, nou ja, Cenk Willink noemt het betonrot. Mijn dochter en ik zeggen, what the flying fuck is hier aan de hand? Kijk jij ook zo naar die uitwerking van goede bedoelingen, of weet ik veel wat het is?
Nou, weet je, het is heel makkelijk om dan van een afstandje te zeggen, ja, dit is dus echt vernedering, puur zang. En ik heb dus dat samenspel van mens, werk en taak, wat je net noemde, daar zal ik nog iets meer over vertellen zo. Maar ik heb dat eigenlijk ook nodig gehad om daar een beetje bij weg te blijven. Tegen een soort absoluut oordeel over dit is goed en dit is fout. Of dit is fatsoenlijk en dit is vernederend. Want een van mijn belangrijkste boodschappen is eigenlijk dat dat door de tijd heen ook kan veranderen. Dat wat we 10 jaar geleden een heel goed idee vonden, nu verkeerd kan uitpakken en dat we daar dan iets mee moeten. Maar dat het niet per se soort van met die intentie kwaad is ingezet.
En is dat dan dus ook waarbij jij en Margaliet een ander pad kiezen? Yeah. Waarbij hij zegt, in een bureaucratie voorkom je dat per definitie. En jij zegt, nee, die norm die schuift mee met ook wat wij als gemeenschap vinden. En ook wat gewoon de ervaringen die we dan ondertussen opdoen. En ook al hebben we het dan bureaucratisch geregeld, dan nog kan het moment 1 fatsoen opleveren en moment 2 vernedering of andersom.
Ja, dat. En ik vond het belangrijk dat je dus, kijk, als je zegt, dit is menselijke waardigheid, of dit is wat we menswaardig bestaan noemen, en je kijkt naar de toeslagenaffaire, dan zeg je acuut, dat dus hier gaat hier dus echt gigantisch mis. Dus hier is ontzettend sprake van vernedering. Maar we hebben het ook al even gehad over die bureaucratische verplichting die de overheid ook heeft. Dus een deel van wat er bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire is misgegaan, is dat, ja, dat er ook gewoon verantwoord moest worden. En dat er dus protocollen zijn gevolgd die volkomen geen oog meer hadden voor menswaardig bestaan. Voor mensen in hun waarde laten, letterlijk. Maar je kunt ook niet alleen maar zeggen, dat is dus allemaal verkeerd. We moeten het helemaal anders gaan doen. We schaffen al die protocollen af. Want die verantwoordingsplicht is er ook nog steeds.
Ja.
En dat concept of dat kader van mens, werk en taak wil dus eigenlijk die verschillende dingen met elkaar verbinden. Dus het mensbeeld, wat soort van de basis is. En dan vervolgens hoe daar in de uitvoering mee wordt omgegaan. Dus wat we aan dat mensbeeld ontlenen voor hoe je dan aan een loket of in een buurt.
En dat is in het werk.
Precies, dat is in het werk. Dat gaat over werkwijze. En dan ook die taak van de overheid om zich te verantwoorden over wat we met belastinggeld doen. En hoe we niet alleen zorgen dat jij en ik in ons waarde worden gelaten, maar iedereen die deel uitmaakt van deze samenleving.
Ja, ik had je ook in de voorbereiding, en ik weet niet of je daar aan toe bent gekomen, hoor, gewezen op de tweede mening, ja, die ik samen met Hein Albeda heb gedaan. Het was een experiment waarin we dit, zonder dat ik, had ik geweten dat ik zo'n mooie trits had kunnen gebruiken, dan had ik hem helemaal daarop kunnen schrijven. Maar wat we daar gedaan hebben, is we hebben bij beslissingen in het sociaal domein, even heel plat gezegd, de aanleiding was een meneer die geen traplift kreeg in Alphen aan de Rijn. Dat was de aanleiding. Waarbij mensen zeggen, nou, het kan toch niet zo zijn dat iemand geen recht heeft op. En die hebben we vervolgens voorgelegd aan een panel voor een tweede mening, een second opinion, om te kijken, wat vinden jullie daar nou van? En wat daarin heel erg meespeelde, dat is dat idee van taak en werk. Dat we dus ook wel snappen dat als iedereen altijd alles krijgt wat hij zou aanvragen, dat we met elkaar dan ook vinden dat het onbetaalbaar wordt. Ja. Maar dat zit op een ander aspect dan dat één-op-één gesprek tussen degene die de traplift al of niet afwijst en degene die vindt dat hij er recht op heeft.
Ja, en dat doet dus doet zeg maar niks af aan het feit dat een traplift voor die meneer in die situatie echt heel dicht aan zijn waardigheid kan raken. Namelijk bijvoorbeeld aan de vraag of hij zelfstandig kan blijven wonen of niet. Dus waar we dan respect voor moeten opbrengen. Maar die individuele opvatting van menselijke waardigheid is nog weer iets anders dan hoe we dat in ons collectief willen en kunnen respecteren.
Ja.
Want daar komen dan wat je zegt met werk en taak ook om de hoek kijken. En die beïnvloeden ook gewoon. Die zijn ook reëel. Die
dat
twee
zijn
aspecten.
Logica's die je ook mee moet wegen in het geheel. Ja. En je bent toen letterlijk op de bank gaan zitten bij gesprekken tussen buurteammedewerkers en cliënten, neem ik aan dat ze dat noemden. Of bewoners of burgers of aanvragers. Ja, je moet lachen, dus blijkbaar is het ook een ding.
Nou ja, ik heb zelf in mijn boek heb ik van inwoners van Utrecht gesproken. Want ik wilde even wegblijven bij de term burger.
Ja.
Letterlijk het feit dat deze mensen in die wijk woonden. Dat was de aanleiding waarom ze bij dit buurteam kwamen.
Nou, maar daarom hou ik ook zo van die verschillen in termen. Want ik hou wel heel erg van het woord burger. Maar dat gaat meer over dat overkoepelende idee van je bent met elkaar in staat en daar heb je invloed op of niet. En zodra je inwoner
en waarom ik moet lachen,
denk je er misschien anders over.
Nee, waarom ik moet lachen is omdat in het buurteam zelf ging het over heel vaak over cliënten. Dus buurteammedewerkers zelf hadden het over cliënten. Maar in de organisatie van het buurteam ging het ook steeds vaker over klanten. En klanten en cliënten was een heel interessante tegenstelling ook deels dus tussen papier en praktijk.
Ja, en ook logica's die daar achter wegkomen. Oh ja, prachtig. Nou, het opent zich helemaal. Je hoeft bijna niks meer uit te leggen, maar ofwel. Maar het is dus, je bent daar op de bank gaan zitten bij een inwoner en een buurteammedewerker. En hoe was de eerste keer dat je er zat?
Nee, ik heb wel geprobeerd om zo open mogelijk, voor zover dat ooit kan, daar naartoe te gaan. Ik vond de eerste keer eigenlijk heel spannend. Ook omdat je meegaat bij iemand naar binnen. Dus je stapt ook een wereld in. Voor een deel ook een wereld die ik niet goed ken uit mijn eigen dagelijks leven. En behalve onderzoeker ben je dan ook gewoon mens. Ik was ook gewoon onder de indruk van de verhalen en ook de zorgen waar mensen mee kunnen zitten in hun leven. En ik had me van tevoren wel in soort van even heel bazaal verdiept in zo zit het Utrechtse model in elkaar. Dat ik een beetje kon plaatsen van oké, dit is de opdracht van het buurteam. Dus deze medewerker wordt geacht
met zelfredzaamheid en iets op maat en iets met zoveel mogelijk eigen en zo. Die containerbegrippen, die had je op zak.
Maar nog niet eens met al die normatieve connotaties erbij. Dus echt gewoon alleen, en in Utrecht heb je 3 sporen en in het middelste spoor zit dat buurteam en dat is eigenlijk de basiszorg. En als het zwaarder is dan dat, dan verwijzen ze door naar aanvullende zorg. En als het lichter kan, dan gaan ze terug naar de sociale basis, wat dan het eerste spoor was. En ik had bij elk gesprek waar ik mee naartoe ging, vroeg ik de medewerker van tevoren om zeg maar in een paar zinnen iets te zeggen over hoe lang hij of zij al bij deze inwoner kwam. En gewoon in één even iets te duiden van het type hulpvraag waar het over ging. Dus zonder iets te zeggen over wat ze er allemaal van vonden, of over goed of fout, of het goed of slecht ging met de ondersteuning, of dat. Maar gewoon even iets van gevoel bij wat voor.
En dan zeiden mensen dingen als hulp bij geldzorgen of opvoeding of zo ongeveer.
Of huishouden of dat. Ja. Ja.
En toen zat je daar?
Ja. En toen deed ik eigenlijk zo min mogelijk. Dat wil zeggen, ik had een heel klein aantekeningenboekje bij me. En we vroegen ook steeds nog of het oké was dat ik mee naar binnen kwam. En dat ze hadden van tevoren altijd al gevraagd of het oké was dat een onderzoeker mee zou komen. En ook uitgelegd dat ik niks zou doen behalve observeren. Dus dat deed ik. En dan schreef ik mee. En eigenlijk schreef ik gewoon zoveel mogelijk op van wat er werd gezegd. En ook van wat er verder gebeurde. Dus ook non-verbaal, ook over wie waar zat.
Ja, ik kan me herinneren uit het boek dat op een gegeven moment jullie op de bank moesten en iemand anders op een stoel ging zitten. En dat ook echt meteen een ding was.
Precies, ja dat, want hè, toen als de buurteammedewerker daar alleen kwam, dan ging zij altijd op die stoel zitten en dan zat die inwoner zelf op de bank. Maar ja, wij waren nu met z'n tweeën. Dus wij gingen een soort van automatisch op de bank zitten en hij belandde dus ineens op de plek van de buurteammedewerker.
Ging daar hele andere dingen doen, ja. Denk ik ook. Ja, dat is ja. Mooi. Ja, de embodied learning heet dat.
Ja, en wat ik dan ook wel deed, was dat ik aan het einde van het gesprek vroeg ik of ik heel kort nog even mocht napraten met de inwoner. En dan ging de buurteammedewerker vast weg. En dan vroeg ik echt in een paar minuten, een soort super kort interviewtje. En dan vroeg ik eigenlijk heel algemeen gewoon, wat is nou jouw ervaring met het buurteam? Of, en soms vroeg ik, soms was dat een te moeilijke vraag. En dan vroeg ik gewoon, word je goed geholpen? En als iemand dan zei ja of nee, dan vroeg ik, goh, en waarom dan? Of kun je daar iets meer over vertellen of zo? En echt in een paar minuten, en dan ging ik ook zelf weg.
En hoeveel van dat soort gesprekken heb je gevoerd?
Nou, dat niet eens zo heel veel, want het kon niet altijd. Ik denk 33 of zo. Oh, ik had mijn hoofd 33. En soms lukt het niet. Dan was het gewoon, dan wilde iemand het niet, of dan was het... Nou, ik heb ook wel echt bij serieuze, ook wel zware casuïstiek gezeten. En dan kom je op het punt dat een buurteammedewerker, soms ook nog een externe hulpverlener, toch een soort van balans dat gesprek beëindigen, afronden. En dat ik zelf dacht, dit vind ik ook gewoon te riskant. Ik ben geen professional, zeg maar.
Ja, als ik nu iets ga vragen, dan ga ik het stuk maken.
Ja, dat vond ik dan zelf. Dacht, dit is niet verantwoord. Om nu nog in al mijn naïviteit dan even...
Ja, kom even iets onderzoeken. Ja.
Ja, precies. Ik kom ook nog even iets vragen.
Ja, precies. Je hoopt natuurlijk bij zo'n promotie op een soort epiphany, een soort openbaring van iets. Wat was je grootste ontdekking nadat je op die bank en stoel en tafel had gezeten?
Het is eigenlijk niet zo'n hele spannende ontdekking, maar ik was eigenlijk heel erg onder de indruk van wat dat buurteam doet. En hoe die medewerkers hun werk doen, ongeacht wat ze allemaal moeten en wat ze allemaal geacht worden te doen. En waar ze zich allemaal over moeten verantwoorden. En dat ze dan toch... Ik vond dat er zo goed naar mensen werd gekeken. Dus ik werd eigenlijk heel blij van het observeren. Het theoretische gedeelte van mijn boek is soms best ook pessimistisch. Of in de pessimistische richting. Maar mijn veldwerk of mijn observaties geven eigenlijk heel veel aanleidingen ook voor optimisme. Ja, dat is niet zo'n hele... Hoe zeg je dat? Niet zo'n hele spannende ontdekking.
Nee, het is niet heel spannend, maar...
maar volgens mij wel heel wezenlijk.
Nou ja, en in zoverre wel verrassend. Want als je tegenwoordig... Je hoeft maar een krant open te slaan, of het gaat over de slechte kwaliteit van de uitvoering.
Ja. Ja. Ja, en ik ben daar dus eigenlijk wel optimistisch over. Alleen, ik heb ook gezien wat die kwaliteit bedreigt. Of waar... Ja, hoe medewerkers ook klem kunnen komen te zitten in wat ze vanuit beleid, zeg maar, geacht worden te doen. En daar zit ook een van de voorbeelden die ik vaak aanhaal, is dat ik, omdat je namelijk ook dan je eigen vooroordelen, zeg maar, ik heb ook oordelen of ook vooroordelen en normen en zo. Dat ik bij een gesprek zat, dat ging over dagbesteding. En het was eigenlijk een heel goed gesprek. En ook dat je wel merkte van, ze kennen elkaar al een tijdje, deze medewerker en deze inwoner. En ze kunnen heel snel samen beslissingen nemen. Ging uitstekend. En dat het mij zo opviel dat in dat gesprek, elke keer als die meneer iets zei van, nou, dan doe ik dit zelf. Of dan ga ik wel die even bellen. Of ik zal dit formulier zelf wel even bij de huisarts afgeven. Of zo'n soort opmerking. Dat die medewerker dan zei, nou, dat doe ik wel even voor je. Of ik bel je wel even om te checken of het gelukt is. En ik betrapte mezelf op een soort van... Ja, dat ik dacht...
Dat mag helemaal niet. Dat is niet de bedoeling.
Dit is precies wat we willen. Ja. Zeg maar, dit is toch precies waar iedereen die notas over volschrijft. Over dat mensen...
Maar jij hebt een beetje ervoor liggen met je hulpverlener.
Ja. Ja. En toen had ik dus met die meneer ook een kort gesprekje naderhand. En ik hoefde er eigenlijk niet eens naar te vragen. Maar hij zei op een gegeven moment, ja, het is wel echt goed dat ze me een beetje achter de broek zit. Want ze kent me zo goed. Ze weet dat ik het anders toch niet doe. En toen dacht ik, dat was voor mij een heel tekenend voorbeeld van hoe snel je je oordeel klaar kunt hebben over of iets goed of fout gaat. Vanuit ook bijvoorbeeld zo'n beleidsidee als zelfredzaamheid. Maar dat het dus gewoon de relatie die die twee hebben opgebouwd in die relatie medewerker-inwoner. En dat ze elkaar hebben leren kennen. Dat ze weten ook van de ander wat ze aan elkaar hebben. Ja, dat zet zo'n idee van zelfredzaamheid dus in een heel ander daglicht.
Ja, wat ik ook wel interessant vind is, dus je kunt je voorstellen. En ik moest ook erg denken aan die, Chris Argyris heeft het dan over de espoused theory en de theory in use. Dus dat is de waarde die we uitdragen. Nou, dat zou je die beleidsfrase kunnen noemen, die metaforen en die containerbegrippen. En de dingen die we zien gebeuren, die dus iets anders zijn. En wat ik zo interessant vind ook aan jouw boek, is dat je dus dat wat we met de mond beleiden, de hele tijd toetst aan wat gebeurt er nou in de praktijk. En wat je hier beschrijft in het klein is eigenlijk een inwoner die precies de goede dingen zegt. En dan gebeurt er iets anders. En als je dat dan maar zo laat, dan denk je, nou, hier gaat iets helemaal mis. Maar in tweede instantie gaat het dan juist beter. Ja. Alleen volgens de regels van het spel speelt deze buurtteammedewerker het niet, doet hij het niet goed.
Nee, dat klopt. En dat is dus, ja, daar komt denk ik, mijn optimisme en mijn pessimisme komen daar ook een beetje bij elkaar. Dat ik over zo'n situatie, en ook zeker toen ik eenmaal echt door had hoe dat daar nou eigenlijk allemaal precies ging, was ik eigenlijk heel optimistisch over hoe deze medewerker hier haar taak, zeg maar, of haar werk invulde en daar, zeg maar, of je daar invulling aan gaf. Maar als je abstract zou evalueren, gaat het hier nou goed of fout, en dus niet bent wezen kijken en ook niet hebt nagepraat, ja, dan kun je heel makkelijk de plank misslaan en zeggen, dit gaat dus niet goed. Hulpverleners zitten nog steeds te veel op hun hulpverlenersstoel en ze willen nog steeds te veel aan het handje, noem maar op. Dus alle clichés. En ik denk ook dat als je dus op een soort van een afstandje gaat beoordelen of gaat veroordelen wat daar gebeurt, dat je de plank mislaat.
Dan komen we op een heel interessant punt. Want dan ga ik even uitzoomen naar onze gemeenteraadsleden. Die dus, nou ja, het namens onze gemeenschap ook moeten toezien op wat daar gebeurt. Ja. Kunnen we dat een beetje? Of eigenlijk meer, Willemijn, help ons. Hoe zouden we nou op een menswaardige manier kunnen toezien op wat daar nou gebeurt elke dag maar weer met al die mensen?
Ja, nou, ik denk dat ik zou daar twee dingen over willen zeggen. Het eerste is dat ik in mijn boek ook opschrijf, ja, even heel kort door de bocht, wordt etnograaf? We hoeven niet allemaal onderzoeker te worden, begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat politici lokaal, zeker ook lokaal, met veel grotere regelmaat dit soort ontmoetingen zouden moeten bijwonen. En dat is denk ik voor een politici soms moeilijk, dan niet bij één ontmoeting meteen denken, oh, dus zo zit het of zo gaat het. Dus dat je eigenlijk dat ze zich aanleren om hun oordeel uit te stellen. Want dat is wat een etnograaf doet. Je gaat zo open mogelijk kijken en je laat het ook gewoon eerst even op je inwerken. En doordat je dat dan niet één keer doet, maar ik zeg maar even wat, 2 uur in de week. Hè? Het hoeft helemaal niet veel te zijn.
Dat
maar
is
twee
voor
uur
een
in
raadslid
de week,
heel veel.
Dat is heel veel, dat weet ik. kom ik zo bij mijn tweede punt nog even op terug. Maar even, ja, stel je voor dat je dat dus wel
dat
met meer regelmaat.
Een week te doen.
Nee, en je hoeft ook niet op allerlei formele werkbezoeken te gaan. Want dat is namelijk
dat
wat er nu
dan
vaak
gewoon
gebeurt.
Dat heeft dan gewoon niet zo heel veel zin.
Nee, want dan gaan ze
de beleidsbabbel herhalen.
Precies, en dan worden ook die dilemma's die je daar in de woonkamer op de bank voelt, worden dan soort van geabstraheerd naar algemene dilemma's waar de organisatie en de professionals en de burgers tegenaan lopen. En juist het mooie aan etnografie is dat je wegblijft bij die abstracties, maar dat je gewoon, je bent er en je ervaart het. Je neemt waar en je neemt het weer mee. De kunst is dus om niet meteen een oordeel te hebben, maar dat eigenlijk uit te stellen en erop te vertrouwen dat al die ontmoetingen die je dan in de loop der tijd, zeg maar, of al die observaties die je in de loop van de tijd doet, dat die wel vanzelf wel doorwerken in hoe jij dan je stukken leest als raadslid. Of hoe je politiek dan ook verwoordt wat er urgent is of wat er prioriteit heeft en wat niet.
Ja, dus je gaat er gevoel bij krijgen, is eigenlijk, het zou ik eens willen samenvatten.
Ja. En dat klinkt misschien een beetje soft, maar dat kan ook wel wat steviger worden. En daar denk ik dat ook gegeven de beperkte tijd van raadsleden, dat ook we van lokaal beleid nog iets meer of iets anders kunnen verwachten. En Ik heb een aantal stukken van de gemeente Utrecht gelezen die heel zorgvuldig en heel doorvroegd in elkaar zitten. Ik heb ook heel veel landelijke stukken gelezen over, gewoon over de decentralisaties en de bedoeling daarvan. En wat me zo al heel snel begon op te vallen, is dat er in geen enkele van die nota's dingen staan die niet kunnen of die niet kloppen. Of dus dat er nooit, in een beleidsnota zit nooit een open eindje, want ja...
Hey, alles is, ja. Hey, ja, ik noem dat altijd de smetteloze route naar dat einddoel met een ringbandje erom.
Ja, nou, ja. Ik heb precies. Ik heb in mijn boek geschreven van het is eigenlijk de harmonie op papier.
Met alles
een prachtige
mooi maken.
Volzinnen kun je alles kloppend krijgen. Ja. En ik denk dat het de hoogste tijd is dat zeker ook lokaal politici gevoed worden met gewoon grilliger stukken.
Ja. Hè? Ik zei gewoon laatst stukken. Bij een provincie, zei ik, wat me nou zo opvalt. In jullie beleidsnota zie ik nooit een spandoek. Dat is net zoiets. Je kunt hem er niet eens ophangen.
Nee.
Het is heel... We spelen dat we het hebben gefixt.
Ja.
Weet je wat ik heb gemerkt? Wat een hele goede vraag is. Ik stel hem nog steeds te weinig hoor. Om dan te stellen bij zo'n beleidsnota. Hoe ziet het er halverwege uit?
Ja, dat is zeker een mooie vraag. Ja.
Want dat gooit het meteen open. Het grappige is dat het ook niet per se is halverwege tussen zeg maar 2021 en 2026. Want dat is maar halverwege is een soort, nou ja, als het half af is.
Ja. Ja, en als het soms wel lukt en soms niet. En
allebei tegelijk.
Kijk, en beleidsmedewerkers, die hebben wel meer tijd. Of zouden in mijn ogen meer tijd moeten maken om die 2 uur per week wel te pakken.
Ja.
Dus die 2 uur per week observeren wel te pakken. En iets, en ook voor hen geldt, niet om te oordelen of niet om meteen conclusies uit te trekken, maar om dat gevoel of die basis van gewoon dat gewoon het ook het ploeteren in de klei, zeg maar, veel meer door te laten klinken in wat ze opschrijven.
Ja.
En dat vond ik ook wel leuk. Ik heb ook beleidsmedewerkers zowel lokaal als landelijk geïnterviewd over mijn data. En er waren verschillende mensen die op verschillende manieren zeiden van ik zou dit ook nu niet zo meer opschrijven, zo'n idee van zelfredzaamheid. Want het is een heel optimistisch, goed bedoeld concept. Dat vinden we allemaal denk ik nog steeds. Maar
je hebt er helemaal niks aan.
Nee, en je ziet in die fragmenten hoeveel dilemma's het oplevert.
Ja.
En ja, ik denk dan, laten we nou iets van, als je die dilemma's dus meer inbouwt in je dagelijkse werk, het observeren daarvan. En je laat dat ook doorklinken in je nota's. Gewoon in wat je uiteindelijk op papier zet.
Ja.
Dan krijg je een stuk waar misschien wel in staat. We willen de beautymedewerkers zeg maar meer ruimte geven. Ja, om hun eigen afweging te maken. En dat betekent dat wij er ook minder zicht op hebben. Dus dat we er ook niks aan kunnen doen als het misgaat.
Ja, ja. Ja. Nou ja, weet je waarom ik daar dan ook weer hoopvol van word? Omdat ik denk, dan krijg je dus ook een hele hoop politieke aangrijpingspunten om keuzes te maken. Terwijl nu is iedereen het ermee eens en zegt prachtig. En dan achteraf blijkt het niet te werken. En dan zegt iedereen schande, schande.
Ja.
Dat vind ik er heel leuk aan. En waar ik ook aan moest denken, ik ben zelf bezig met nadenken over wat is dat eigenlijk, van welk spul is dat eigenlijk gemaakt, beleid. Ik ben van huis uit ook geen beleidsdeskundige, maar Nederlandicus, je kent het wel. En ik zou het nou zo tof vinden als we kunnen stoppen met beleid maken en beleid gaan beheren. Zoals je ook in een tuin beheer doet. In plaats van dat je alleen maar tuinarchitectuur doet, maar dat je aan het snoeien en aan het knippen. Dus wat hebben we nou aan regels? Wat hebben we nou aan normen? Wat hebben we aan budgetten? En passen die een beetje op de praktijk? En als die niet passen, nou, dan moeten we misschien met elkaar andere keuzes maken. Maar dan niet alleen maar in het werk en niet alleen maar maatwerk, maar juist ook, oké, we hebben hier 5 jaar geleden een keuze gemaakt en we komen erachter dat het nu op dit moment niet meer zo'n slimme keuze is. Kunnen we het bijstellen? En het lijkt wel alsof dat die feedback loop van praktijk naar beleid, dat zien we dan ook wel weer overal. Die is ontzettend moeilijk om te sluiten. Want ook jouw pleidooi zegt, die beleidsmaker moet de praktijk in. Het raadslid moet de praktijk in. Wat moet die praktijk nou doen?
Nou, deels moeten die doen wat ze al doen. Wat ik namelijk heb gezien is dat in mijn geval dan beautymedewerkers eigenlijk heel goed aanvoelen wanneer hun ruimte om het goede te doen in het geding dreigt te raken. En dat ze zich daar dan ook tegen verzetten. En ik denk dat in de gemeente Utrecht en ook in de beautyorganisaties in Utrecht daar wordt heel goed over nagedacht. En ze zijn, de gemeente is ontzettend ontvankelijk voor de beleving en ervaringen uit de praktijk. Misschien wel meer dan gemiddeld. Maar zelfs in dus zo'n goede setting, waar de gemeente ook keer op keer veel lef toont om de praktijk eigenlijk leidend te laten zijn, kan het nog steeds wel eens gewoon even misgaan of even kan er eens gedoe zijn. Dus ik heb een van de voorbeelden in mijn boek is dat ik bij een presentatie was waar de beautymedewerkers werd uitgelegd hoe zij met de ervaringwijzer moesten gaan werken. En de ervaringwijzer was eigenlijk de Utrechtse vertaling van de verplichting van VWS om elk jaar cliënttevredenheid te meten. Je voelt hem al aankomen. Dat was natuurlijk een verplichting die voortkwam uit een beetje ongemak in Den Haag. Want ja, we hebben nu gedecentraliseerd, maar hoe weten we nou of het wel, hè, we zijn systeemverantwoordelijk. Hoe weten we nou of het overal wel hetzelfde gebeurt en of er niet te grote verschillen ontstaan.
Die kwamen met Weber en Margaliet op hun rug, kwamen ze een ervarings- of een klanttevredenheidsonderzoek eisen.
Precies. Ja. Nou, en Utrecht dacht, ja, maar dat dus kwam een vragenlijst vanuit VWS die de gemeente dan elk jaar moest afnemen. En Utrecht is dan zo eigenwijs gelukkig. Die zeggen, ja, maar dit gaan we niet op deze manier doen. Zo werken we hier niet. Dus die hebben met die lijst in de hand een heel proces opgetuigd om samen met medewerkers van het buurteam, met ervaringsdeskundigen, met de cliëntenraad, noem maar op.
Iedereen. Raad, ja.
Meegedacht. En daar kwam een instrument uit, dat heet de ervaringwijzer. Nou, dan denk je, dit is kat in het bakkie. Dit komt helemaal goed. En ik zat bij die presentatie en dat was denk ik een van de meest moeizame ook teamgesprekken die ik heb bijgewoond. Omdat er gewoon echt meteen medewerkers waren die zeiden, ja, maar deze vraag, die kan ik gewoon niet stellen. Dat ga ik toch niet doen. Dat is soort van, dat was ook één vraag over menselijke waardigheid. En die druiste gewoon in tegen hoe zij dat voor zich zagen. Van ik kom bij iemand op bezoek en ik heb daar een paar gesprekken gevoerd. En dan moet ik ineens zo'n soort,
Dat was zo'n interventie doen.
Ja, hij was te intiem en hij was ook te algemeen. Zo van, de kwaliteit van leven moest dan bevorderd worden. En dan zeiden ze, ja, maar
Wil je even een cijfer geven voor je kwaliteit van leven? Of zo'n soort vraag.
Zo'n soort vraag. Ik weet het niet precies meer. En ook, er waren ook vragen waarbij ze zeiden, ja, dit is allemaal heel goed bedoeld, maar dit zijn gewoon te moeilijke woorden. En ook, heel praktisch, dan moesten ze dat met een iPad, moesten ze dan die vragenlijst inzetten. En die zeiden, ja, maar was een medewerker die veel bij oudere mensen thuis kwam. Die zei, ja, dan moet ik het dus voor hen invullen. Terwijl het gaat over wat we van hen willen weten. Dus dat voelt ook al in de verhouding helemaal niet goed. Dus ondanks dat ook daar alle goede bedoelingen werden erkend. En zeker ook de waardering was voor het feit dat Utrecht dan dus niet zomaar zegt, we nemen dat over van VWS, maar we gaan het gewoon echt zelf. Ja, we gaan daar echt zelf onze eigen draai aan geven, zodat we erachter staan. Zelfs dan kan het nog steeds, voelen medewerkers eigenlijk hun ruimte om het goede gesprek te voeren bedreigd.
Wat jij eigenlijk dan dus positief daaraan vindt, is dat medewerkers dus heel goed kunnen aangeven waar het dus spaak loopt.
Ja.
Wat ik ook wel aan je voorbeeld meteen denk is, hoe zit het eigenlijk met al die gemeenten die lijst van VWS gewoon door de strot duwen van inwoners?
Ja, maar daarvan kun je natuurlijk dan een soort van zeggen, ja, dat is dus echt heel stom of dat is echt heel erg verkeerd. Maar ik heb ook gezien en in dit voorbeeld ook gehoord hoeveel tijd en energie dat een gemeente kost om dat goed, echt om dat naar eigen hand te zetten. En ik snap wel dat niet elke gemeente daar zomaar ook de tijd en de capaciteit of het lef voor heeft. Het is ook een soort van burgerlijke ongehoorzaamheid, hè, van de gemeente. Ja. En daar zit dus ook een opdracht aan Den Haag. En dan niet per se aan VWS, maar zeker ook aan de landelijke politiek. Bewustzijn of besef van als wij gestandaardiseerd cliëntenvredenheid gaan meten, ja, dan gooien we het kind met het badwater weg. Want dan dan alle ruimte die we met hè, al die mooie woorden van maatwerk en menselijke water noemen en nabijen, noem maar op. We trekken het toch weer gewoon naar een algemene versie van wat we in Den Haag onder cliëntenvredenheid verstaan.
Ja.
En dat is. En dan durf ik ook inmiddels wel te zeggen, na al mijn jaren in het Haagse, dat dat dan niet is omdat VWS dat per se zelf wil. Want ook daar zitten beleidsmedewerkers die met heel veel passie en keihard werken proberen om dat dan zo goed mogelijk, die opdracht zo goed mogelijk te vervullen. Maar er is ook, zit ook een politieke wereld achter die gewoon zegt, ja, maar dit is de grens en zo kan het niet langer en dit mag nooit meer gebeuren en ik heb een incident A, B of C gehoord. Ja. En dat moeten we echt voorkomen in de toekomst.
Ja, ja.
Dus die,
ja, en die dienstbaarheid, ja, aan dat soort cretologie is natuurlijk ook, hè, dat heet dan loyaliteit. Maar dat, ja, daar zou ook wel wat assertiviteit bij kunnen. In de zin van dat we politici in dat opzicht ook een beetje afremmen. Ze hebben zelf het klem tussen balie en beleid nog niet besproken over de kwaliteit van de uitvoering. Maar toch ook wel een aantal kritische, dit soort kritische dingen stonden over het handelen.
Ja, misschien, want eerder vroeg je me ook even naar de toeslagenaffaire. En ik, nog even los van die specifieke kwestie. Ik denk dat de komende jaren is er giga veel aandacht voor uitvoeringsorganisaties. Maar ik ben nog niet helemaal gerust op dat ook in de op een goede manier gaat gebeuren. Want hoe harder en hoe meer er naar boven komt over wat er niet goed gaat bij uitvoeringsorganisaties, hoe meer we in Den Haag gaan horen, dit moet anders, zo mag het nooit meer. We moeten meer grip hebben op wat daar gebeurt.
Ja, en het moet snel.
Ja, en als je het mij vraagt, is dus precies het tegenovergestelde aan de hand. De politieke druk om de protocollen te volgen wordt alleen maar groter. En daarmee wordt het risico dat we mensen dus niet in hun waarde laten, maar vernederen aan een loket, alleen maar ook groter.
Zijn er nou nog dingen, Willemijn, die ik niet heb gevraagd, waarvan jij dacht, nou, daar gaat ze vast iets over vragen?
Ik zeg van alles over waar we als politiek en ook als overheid vanuit onze taak, zeg maar, misschien wel bescheidener moeten zijn of meer bescheiden moeten zijn. Maar dat is denk ik ook één ding waar we wat minder bescheiden over moeten zijn. En dat is misschien nog wel leuk om even aan te stippen.
Vertel.
Ja, ik heb een van de risico's van institutionele vernedering die Margaliet noemt, is eigenlijk het risico van verhulde liefdadigheid. En dat is dat je toegang krijgt tot, in dit geval, zeg maar, zorg of ondersteuning. En dat je daar eigenlijk, ja, als ware het een gunst waarvoor je dankbaar moet zijn. Terwijl je er feitelijk gewoon recht op hebt. Hè? Want dat is de situatie waarin we nu leven. En hij noemt dat verhulde liefdadigheid. En dat vind ik een belangrijke term, omdat die raakt aan een dilemma wat op de werkvloer heel groot is. Namelijk het dilemma van hoeveel, wat is de afstand, dan wel de nabijheid die je als professional, als vertegenwoordiger van de zorg of de ondersteuning inneemt.
Ja.
En ik had best
hoeveel van je mens zijn breng je zelf eigenlijk mee naar het werk?
Ja, ja, en ook wat voor relatie of wat voor verhouding bouw je dan op met een inwoner? Dus ik had best veel nagesprekken waar ik dan dus één op één kon vragen van wat vind je nou van het buurteam of hoe ervaar je de ondersteuning? Waarin mensen dan zeiden van ja, dat ze is echt als een dochter voor me of heel vriendschappelijk of vaderfiguur of dus heel erg familiaire, vriendschappelijke relaties aanhaalde als ja, zo blij en zo goed ging het of zoveel vertrouwen was er. En toen ik dat soort observaties of ook die fragmenten uit die nagesprekken dan voorlegde aan de medewerkers zelf, maar ook aan de teamleiders en tot zeg maar beleidsmakers aan toe, dan zeggen mensen toch heel vaak, ja, maar hier gaan we wel een soort grenzen over of hier wordt het wel spannend. En ik denk, maar kijk, in onze democratie en ook in de verhouding staat-burger is het van belang dat burgers ook beschermd worden tegen een te grote afhankelijkheid van de overheid of in het bijzonder dan nu van zo'n buurtmedewerker. En dat gaat dus in wezen over dat risico van verhulde liefdadigheid. Daarom vind ik dat zo'n belangrijke term. En ik heb gezien dat daar dus superveel discussie over gevoerd wordt. Want hè, waar de ene medewerker het dan uitstekend vindt om gewoon tijdens de afwas even een gesprek te voeren. Omdat hij denkt, dan zijn we lekker bezig. We lossen meteen een stukje van het huishoudprobleem op en ik heb een goed gesprek. Zegt de ander principieel, nee, ik kom daar niet om de afwas te doen. Dat is niet mijn rol als professional, dus ik doe dat ook echt niet. Ja, ik vind dat daar dan in de casuïstiekbesprekingen heel goede gesprekken over worden gevoerd. Maar dat een, als je dat even generaliseert naar een soort, ja, meer collectief niveau, dat je daar als overheid nou wel die klassieke taak wel wat serieuzer nog mag nemen. Dus dat je ervoor zorgt dat burgers die afhankelijk zijn van voorzieningen in jouw stad, of inwoners die afhankelijk zijn van voorzieningen in jouw stad, dat die ook altijd een soort exit mogelijkheid hebben. Ja, dus dat ze ook kunnen zeggen, dit bevalt me niet. Ik kom nu in een soort verhouding dat ik eigenlijk, ja, dat ik een soort van gunsten, dat mijn gunsten worden verleend. In plaats van dat ik gewoon, ja, ik vraag iets aan en ik krijg het, zeg maar, of niet.
Ja, die dubbelheid, dat is wel, doet me heel erg denken aan de situatie. Ik weet niet of jij zelf kinderen hebt. Ik heb ze, dat je kind problemen heeft op school. En dat je dus in het gesprek met de leerkracht aan de ene kant heel dankbaar moet zijn dat ze een stapje harder lopen om die problemen op te lossen. En aan de andere kant denk je, ja, dankbaar, hallo, het is je werk.
Ja.
En dat juist ook dat dilemma in je hoofd ervoor zorgt dat je kribbig en narrig wordt of juist heel verdrietig of dat het superveel energie kost. En dat is volgens mij ook wat, een van die denkers die zegt, de staat kan niet zorgen op die manier in de zin van, je kunt er niet voor elkaar zijn als ambtenaar en inwoner. Zoals inwoners er onderling voor elkaar kunnen zijn. Ja, misschien heb je dan ook nog wel een idee over. Want ik denk zelf dat, zeg maar, die hele sociale infrastructuur, waarbij die gemeenschap dat zorgen voor elkaar ook doet. Waarbij je dus inderdaad zegt, als de staat dat allemaal overneemt, dan verdwijnt dit stuk. Of, en dat zie jij dus gebeuren, dit stuk wordt neergelegd bij professionals die dat professioneel helemaal niet zouden moeten willen waarmaken.
Ja. Het is heel makkelijk om deze discussie zwart-wit te maken. Terwijl je dus in de praktijk ziet dat aan de ene kant zit hier dus een grens. Je kunt niet, dat zeggen ze dan heel mooi in het jargon van de werkvloer, is het dan, je mag eigenlijk niet een belangrijke ander voor iemand worden. Want dat is niet een soort duurzame rol. Omdat het ook altijd op zich de bedoeling is dat je op een gegeven moment ook weer vertrekt uit iemands leven. Maar als je zo'n vertrouwensband opbouwt, heb je ook een supergoede basis om samen stappen te zetten. Dus dat is de andere kant. Die discussie wordt op de werkvloer volop gevoerd. Maar als je het dan meer in de sfeer van randvoorwaarden, zou je als gemeente bijvoorbeeld kunnen zeggen, we zorgen dat inwoners, dat doen ze in Utrecht namelijk, dat inwoners die bij het buurtteam aankloppen, krijgen niet één, maar twee vaste buurteammedewerkers. En in de praktijk komt het erop neer dat ze dan met één het traject lopen. Maar er is dus altijd een tweede medewerker waar ze ook contactgegevens van hebben, waar ze ook een kennismakingsgesprek mee hebben gevoerd, die ook op de hoogte is van hun dossier en de stappen die gezet worden. En in het Utrechtse model hebben ze dat, dus is dat in mijn ogen een soort waarborg.
Ja, het neutraliseert een beetje dat één-op-één contact.
Ja. Ja, terwijl dus heel vaak is het helemaal niet nodig om dat aan te spreken. Maar het heeft een functie voor inwoners, omdat ze dus een soort, ik noem het dan even, exit mogelijkheid hebben.
Ook die ene medewerker wordt ook net iets inwisselbaarder.
Ja. En het heeft overigens ook een hele, in professionele zin, een hele fijne functie.
Gewoon,
want het is ook echt heel fijn om eens even te overleggen en te sparren. Dat informele is misschien soms wel belangrijker dan dat formele.
Ja, maar het is wel mooi om het zo te duiden.
Ja.
Super bedankt, Willemijn.
Jij ook bedankt.
Oké. Okay.
Ja, goed. Hey, doeg. Oh.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieenuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer!